Goedemorgen. De periode voor kerst. Het is een heel mooie periode, vind ik. Kerstkuier, kerstwandeling. Ik heb opgetreden in een concert tijdens de kerstwandeling. Ik heb diverse kerstconcerten bezocht. Naar een kerstmarkt geweest. Een hele mooie tijd. Maar het is ook een tijd van... Je kijkt naar wie er niet zijn. Voor veel mensen, ik heb ook veel mensen gesproken de afgelopen weken. Die zeggen, ik vind het zo'n moeilijke tijd. Gisteren sprak nog iemand die zei, ja, van mij, alsjeblieft, laat het weer januari zijn. Ik zeg, maar dit is toch een heel mooie tijd. En kijk naar het feest wat we samen vieren. Dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam. Ja, dat klopt allemaal. Maar mijn partner is er niet meer. Kinderen komen niet meer bij ons. Ik ben alleen. Weet je, er zijn heel veel mensen in deze periode. Ja, die zijn heel eenzaam. Ik sprak zelfs iemand, dus helemaal depressief geworden. Helemaal ziek geworden. Het is een heel mooie periode. Het heeft ook een keerzijde natuurlijk. Laten we oog hebben ook voor... de mensen die het wat lastiger hebben in deze tijd. Ik heb erboven gezet in verwachting. Nou, in verwachting is eigenlijk... de zwangerschap heeft in verwachting eigenlijk geclaimd. Want iemand is in verwachting. En de rest laten we gewoon weg. Maar dan weten we al, als iemand in verwachting is... Nou, dan hoeven we niet in te vullen van een kind. Maar in verwachting is natuurlijk breder. Het is verwachten. Encyclopedie die zegt, hetgeen waarvan we waarvan op grond van huidige feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal gebeuren. Hetgeen waarop men rekent. Nou, bij een zwangerschap is dat meestal wel duidelijk. Maar er zijn ook andere dingen. Bij het weer, prognose, is dat vaak wat meer twijfelachtig. Maar het gaat erop in verwachting. Het is iets waarvan we met haast met zekerheid kunnen zeggen, dat komt. Dus in deze donkere periode zijn we in verwachting van de komst van Jezus naar deze aarde. In het Oude Testament zagen de mensen er ook uit, waren ook in verwachting van de komst van de Messias. Dus in Malachi 4, dat is het laatste tekst van het Oude Testament zoals wij die kennen in de chronologie, tot aan Lucas 1, waar de engel verschijnt. Bij Zacharias, om te vertellen dat Johannes geboren zal worden. Dus 400 jaar van stilte, van duisternis. En dat hoefde niet zo duister te zijn, want de mensen hadden, Mozes, de profeten, de psalmen, alles over hem instond. Sommige mensen zeggen, Jezus begint in Bethlehem. Bij de geboorte van Jezus, daar begint Jezus zijn bediening, zijn werk, zijn aanwezigheid. Maar het gaat veel verder terug natuurlijk. Andere mensen zeggen, ja, voor mij is het een Nieuwe Testament. Daar heb ik veel meer mee met de God van het Nieuwe Testament, Jezus, dan met de God van het Oude Testament. Die ja, toch vaak wel werd... oordelen, al die oorlogen, al die dingen die daar gebeuren. Ja, doe mij dan maar het Nieuwe Testament, waar het toch allemaal ja, Jezus die op weg is en zieken geneest en heel veel wonderen doet. Ik heb daar veel meer mee. Maar stel dat we hetgeen wat van het Oude Testament is uit het Nieuwe Testament zouden halen. Er zijn sowieso al 850 passages die in het Nieuwe Testament herhaald worden uit het Oude Testament. Dan wordt die erg dun. Haal ook de profetieën er nog uit, onlangs is die ook genoemd. Meer dan 300 profetieën die alleen over Jezus geboorte. En er zijn profetieën die een veel bredere betekenis hebben ook. Dus die doelen op Jezus geboorte, maar ook op zijn werk, ook op zijn lijden en sterven. Dus daarvan is een deel vervuld. Er zijn er al 300. Dus het Nieuwe Testament is niet heel veel anders in die zin dan het Oude Testament. Het is ook door God geïnspireerd. In de tijd dat Jezus op deze aarde was en preekte die uit het Oude Testament. De apostelen preekten Jezus uit het Oude Testament. Kijk maar naar de toespraak van Petrus. Volgens mij komt de tekst komt straks nog wel voorbij. Kijk naar de preek van Stefanus. Wat hij doet is alleen maar aangeven vanuit het Oude Testament. Kijk, dit is Jezus. Alles over hem is voorzegd. Filippus die bij de kamerling komt, die begint vanaf dat gedeelte wat de kamerling las, Jesaja 53, begint hij uit te leggen uit heel de schrift dat Jezus naar deze aarde moest komen en dat hij moest lijden en sterven en dat hij weer zou opstaan uit de dood. Dus allen gebruiken alleen maar het Oude Testament. Paulus, die gaat waar hij ook komt, hij begint bij de synagoge. Elke zaterdag naar de synagoge en daar staat er ook, en ik probeer die mensen te overtuigen. Kijk, het staat hier, het staat hier, het staat hier, dat deze Jezus de Messias is. En probeer hem te overtuigen. Als het dan niet lukte, ging hij naar de heidenen. Maar dat was alles wat ze hadden. Al die apostelen die toen de tijd op pad gingen, hadden Mozes, profeten en de psalmen. En dat was genoeg. En van daaruit konden ze Jezus preken. Er stond genoeg informatie over Jezus in. Het hele Oude Testament is vervuld met Jezus. En er hebben verschillende lijnen. Je kunt kijken naar Jezus in zijn verschijning. Dus dat is de engel des Heren. Die komt bij Abraham. Die staat ook samen met Abraham, staan ze op die berg te kijken naar Sodom en Gomorra. Die komt bij Jozua, om een aantal voorbeelden te noemen. Abraham komt tegen in de vorm van Melchizedek. Die komt bij de ouders van Simson. En zo zijn er heel veel voorbeelden. De verschijning van Jezus in het Oude Testament. Ook heel veel is er te vinden over zijn werk. Maar ook heel veel over zijn lijden en sterven. Al die lijnen die kun je daar uithalen. Als je daar een studie van zou maken, dan zou je een hele serie studies kunnen vullen. Alleen Jezus in het Oude Testament. En al die verschillende facetten belichten. Want God zegt, daarom heb ik u van oudsher verkondigd. Voordat het kwam, heb ik u doen horen. God heeft alles al gezegd in het Oude Testament. Het punt is dat wij het allemaal niet zien. Onze ogen zijn vaak ook daarvoor gesloten. Als je kijkt wat Jezus zegt in Lucas 24. Dan zegt hij zei tegen hen, dus na de opstanding, zijn verschijning aan de 11. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Het gaat allemaal over Jezus. Er is geen Nieuw Testament zonder Oud. Het Nieuw Testament, de geschiedenis, zeg maar de evangeliën, die zijn pas veel later geschreven. Dus al die gemeenten hadden dus, wat ik al zei, Mozes, profeten en psalmen. En in de jaren 50 vanaf de jaartelling, 60, 65, kwamen de brieven. Dat was het eerste. Dus de brieven roleerden in de gemeenten en werden voorgelezen. De evangeliën waren nog niet geschreven. Van pas veel later. Dus in daar. Gemeenten groeiden. Nieuwe gemeenten werden gesticht. Op basis van wat er over Jezus stond geschreven in het Oude Testament. In verwachting. Ik wou zo met grote stappen door het Oude Testament gaan. We kunnen niet alle teksten aanhalen. Want er zijn er heel veel. Dit is niet echt een specifieke verwijzing naar de geboorte van Jezus. Maar u begint hier wel. Laat er licht zijn. Heeft iemand zich wel eens afgevraagd hoe het kan dat er licht was, terwijl op dag 4 de zon werd geschapen. Niemand? Nee, dat ben ik de enige. Want, zeg nou maar, de zon is het licht. Het is het licht van de dag. Nou, op dag 1 zegt God, laat er licht zijn. En er was licht. Op dag 4 kwam pas de zon. Het duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven de aarde, laat er licht zijn. En er was licht. In Johannes 8, vers 12 zegt Jezus. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik ben het licht der wereld. Ander licht is niet nodig. En dat zien we ook in Openbaringen 21. De stad heeft de zon en de maan niet meer nodig, want God zelf zal zijn licht zijn en het lam is haar lamp. Volgende stapje wat we gaan zetten is naar Genesis 3 vers 15, het zaad van de vrouw. Dat is de belofte, na de zondeval belooft God, dit is niet het einde. Ik heb wel gezegd, op de dag dat hij daarvan eet, zul je zeker de dood sterven. Maar dit is niet het einde, ik heb al een plan bedacht. Ik wist al dat dit zou gebeuren. Ik wist al dat jullie van die boom zouden gaan eten. En ik ben daarop voorbereid. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad. Sommige vertalingen zeggen nageslacht. En haar zaad. Dus zal u de kop vermorzelen en u zult de hiel vermorzelen. In Galaten 3 schrijft Paulus, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn zaad gedaan. Hij zegt niet en aan de zaden, meerdere, nee. Alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw zaad, dat is Jezus Christus. Hij is het zaad van de vrouw. Dan Adam en Eva zijn uit het paradijs verdreven. En dan is ze in verwachting van haar eerste kind. En dan wordt een kind geboren. Sommigen zeggen, Kain en Abel was een tweeling. Kan zijn. En dan zegt ze, ik heb een man van de Here gekregen. En het schijnt, ik las ergens dat in het Hebreeuws staat er daar heel triomfantelijk. Yes, ik heb die man van de Here gekregen. Zo met die gedachte van, wat God beloofd heeft, dat zaad, dat is nu gekomen. Nou, we kennen de geschiedenis van Kain en Abel. Kain die dus een moordenaar wordt en Abel doodslaagt. En dan raakt ze opnieuw in verwachting. En Seth wordt geboren. En dan zegt ze, God heeft mij een ander zaad gegeven, een ander nageslacht gegeven. En dat is de lijn van Christus. Zet is als vervanging of God stelt in de plaats van. En als je kijkt in het boek van het nageslacht van Adam, wat we verder lezen, lezen we niet van, hij kreeg zo'n Kain en kreeg een zoon Abel. Dat staat er niet. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hen naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hen de naam mens. Op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. In die geslachtslijn worden Kain en Abel niet eens meer genoemd, want het gaat om Seth. Tegen Abraham zegt God, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God spreekt tot Abraham: in uw zaad alle geslachten van de aarde zullen gezegend worden. Handelingen 3 lezen we dat. U bent kinderen van de profeten en het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat zegt Petrus, wat ik net al aanhaalde in de toespraak op de Pinksterdag, waar hij dus spreekt puur uit het Oude Testament. Maar ook, zullen we straks ook nog zien, dat het is ook tot een licht voor de heidenen gegeven. En in Galaten 3 lezen we: en de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden, of in uw zaad, dat is in Jezus Christus. Jacob, die in Egypte is, zegent al zijn zonen. En dan komt er bij Juda en dan zegt hij: Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Totdat Silo komt, totdat Jezus komt. Dus Jezus komt uit het geslacht van Juda. In de Hebreeënbrief lezen we dan: het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En in Matthäus die natuurlijk alles uitgediept heeft, alle geslachtslijnen, en Matthäus die ook heel erg benadrukt dat het al geschreven stond in het Oude Testament, want hij gebruikt heel vaak op dat vervuld zou worden wat geschreven staat, op dat vervuld zou worden. En dan zien we de geslachtslijn van Juda tot David. En als ze die namen lezen, meestal die geschiedenissen, die kennen we wel. Tamar, geschiedenis van Tamar, van Boas, Rahab, Rut, al die mensen zijn in de geslachtslijn van Jezus Christus gekomen. Dan denk je, je zou denken dat het dan een hele mooie, zuivere lijn zou zijn. Juda naar een zoon en, maar nee. Juda die met zijn schoondochter, Rahab uit Jericho, Rut uit Moab. Is toch niet de eerste keus die je zou maken voor je kinderen. En dat kiest God. God kiest dus die mensen waarvan wij zeggen, die zou ik dan daar niet in meenemen. Maar God neemt die juist daarin mee. Ook om te laten zien dat het evangelie, en dat hij niet alleen gekomen is voor de Joden, maar voor de hele wereld. Wat ook naar voren komt uit de tekst van: in uw zaad zullen alle geslachten van de wereld gezegend worden. Dus God laat steeds zien, vanaf Genesis 1 vers 1 tot aan Openbaringen, dat hij alle mensen op het oog heeft. En ja, ik dacht zo bij al die teksten, er zijn heel veel teksten bij te halen. Het is ontzettend interessant om Jezus te zoeken in het Oude Testament. En voor degene, als je een relatie hebt met Jezus, geeft het je weer meer informatie over hem. En als je hem nog niet kent, je hebt nog geen relatie met Jezus, je hebt hem nog niet aangenomen als je Heer, misschien kun je iets meer van hem zien, waardoor je daar belangstelling voor krijgt. Want het is niet zo dat als we op een dag besloten hebben ons hart aan Jezus te geven, dat het dan klaar is. Dan moet je wat verder terug in toen je relatie begon, als je een relatie hebt. Dan wil je toch het liefst meer weten van de ander, van je partner. En het liefst hoor je elke dag van hem. Het liefst, iemand zei pas, nou, dat was in de tijd van de brieven. Dat is natuurlijk erg omslachtig. Maar tegenwoordig gaat het allemaal sneller. Maar stel, je bent net aan een relatie begonnen en je bent hartstikke verliefd en je hoort een hele dag niks van hem of haar. Dan denk je, ja, dat zou toch niet iets zijn? Ik moet even denken, want voor mij is het natuurlijk een heel postje geleden. Maar er zou toch niet iets zijn? Weet je? En zo zouden ons leven toch ook moeten zijn. Je hebt een relatie met Jezus, met God. En als ze dan een dag, dagen, helemaal niet met hem bezig zijn. Helemaal niks van hem horen. En dan bedoel ik niet van, ik krijg speciale ingevingen. En oh ja, ik heb nu iets bijzonders gehoord. Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar hij spreekt tot ons door zijn woord. Zijn woord is gevuld met wat hij zegt. En zijn woord is gevuld met boodschappen voor ons. Dus hoe meer we ons daarin verdiepen, hoe meer onze ogen daarvoor ook open zullen gaan. En zien zullen wat hij ook tegen zijn discipelen zegt. Want ze zagen het niet. Ze liepen zo lang met hem op de weg. Maar heel veel dingen zagen ze niet. En pas na zijn opstanding, in die 40 dagen tijd, heeft hij hun alles uitgelegd. Kijk, dit staat er van mij geschreven. Dit staat er van mij geschreven. Hier kun je het lezen. Daar kun je het zien. Zie het. En toen gingen ze het zien. Dit gaat nog verder over dat hij uit Juda, dus Judea, Bethlehem, daar moet hij geboren worden, in Judea. Profeet Micha die dat zegt. Dit gedeelte is uit de verklaring van de schriftgeleerden, als dus de wijzen, die waren niet net, die zijn alweer vertrokken. Als die wijzen dus bij Herodes komen en zeggen, wij zoeken de koning van de Joden. En dan vraagt hij dus de schriftgeleerde van, ja, is dat zo? Kunnen we dat ergens vinden? En die schriftgeleerden weten dat precies. Die zeggen, ja zeker. Profeet Micha die zegt het in Bethlehem. Daar zal hij geboren worden. Dus die wijzen die gaan op pad naar Bethlehem. In Johannes 7 zien we heel veel discussie hebben de Joden. De een zegt, hij is wel de Messias. En de ander zegt, hij is niet de Messias. En daar gaat het ook over. Zegt de schrift niet dat Christus komt uit het geslacht van David in het dorp Bethlehem, waar David was? Discussie tussen de Joden. Maar het vreemde was, ze wisten dat hij uit Nazareth kwam. Dus het plaatje klopte niet. Maar hij was in Bethlehem geboren. Omdat God dat zo had bepaald. En een klein keizertje daar in Rome, die werd ervoor gebruikt om de hele wereld in beweging te zetten, zodat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Een ster gaat op uit Jacob. Dit is de geschiedenis van Bileam. Die wordt op Balak uitgenodigd van, kom bij mij en ik zal je rijkelijk belonen. Ik zal je rijk maken. Maar dan moet je dat volk Israël, wat hier gelegen is, moet je voor mij vervloeken. Want dat is een groot gevaar, dat volk. Maar wat hij doet, is alleen maar zegenen. Eerst gaat hij niet mee, zeg ik ga niet mee, want dit en dat. Hij heeft een droom gehad. Maar dan vervolgens gaat hij wel mee, maar die ezel onderweg, die haalt van allerlei dingen uit en hij snapt er maar niks van. Maar die ezel die ziet de engel van de Heer die hem tegenhoudt. Maar dan komt hij daar om dat volk te vervloeken. Maar hij kan dat niet. Hij mag alleen de woorden uitspreken die God hem geeft uit te spreken. En dan zegt hij ook, er zal een ster uit Jacob voortkomen. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Een ster uit Jacob zal er opkomen. Dus hij wist niet waar het over ging, maar hij mocht het gewoon doorgeven. En het is ook wel logisch dat deze Bileam dat volk niet kon vervloeken. Want dit is wat hij zag. Want hij moest vanaf verschillende punten moest hij dan vervloeken. Maar dit zag hij. Hij zag het kruis. Het kamp was zo ingericht als een kruis. In die tijd had er nooit iemand van een kruis gehoord of gezien. Maar God had de Israëlieten bevolen om het kamp zo in te richten. Op deze manier. En dit zag hij. Dus de geest van God die kwam over hem. En hij kon het volk alleen maar zegenen. En hij profeteerde een ster uit Jacob. Die zal opgaan. Ook de slang in de woestijn werd opgericht aan een soort van kruis. Waarvan Jezus later ook zegt. Zoals die slang. Zo moet de mensenzoon ook opgericht worden boven de aarde. Een profeet als mij uit uw midden. Dit is wat Mozes zegt. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders zoals u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. Mozes zegt, let op, volk van Israël, volk van God. Er komt een profeet zoals mij. Naar hem zullen jullie horen. Ook dat zien we weer terugkomen in het Nieuwe Testament. Als Filippus Nathanael vindt en tegen hem zegt, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus de Zoon. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Lucas 24, dat is natuurlijk, daar vinden we de mooiste preek. Alleen, ja, veel mensen vinden het heel jammer dat die niet opgeschreven is. Maar ik denk dat daar de allermooiste preek van alle tijden is gehouden. Jezus voegt zich bij de Emmausgangers. En die zijn niet in zo'n heel goede stemming. Die zijn bedroefd. Want ja, Jezus is gestorven. En ja, sommigen zeggen dat hij is opgestaan. Maar ze weten het niet meer. En ze zeggen, ja, we dachten dat hij het was. De Messias die zijn volk verlossen zou. Maar ja, we gaan maar weer naar huis. In Jeruzalem is het ook niet. En dan zeggen ze, nou, dat jij dan de enige bent, zeggen ze tegen Jezus, die er helemaal niets van weet. Iedereen weet er toch van. Heel Jeruzalem heeft het erover. En bent u dan de enige die er helemaal niks van heeft gehoord? Waar gaat het dan over? Zegt Jezus. Nou, over Jezus. En dan zegt hij, hoe kan je nou zo dom zijn om het niet te zien in het Oude Testament? En dan begint hij bij Mozes en de profeten uit te leggen wat er over hem geschreven staat. En waar begint hij dan? Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God. En daar was Jezus, de scheppende hand van God. Dat moet geweldig geweest zijn. Alleen, misschien is het ook wel, want alles is natuurlijk geïnspireerd. Misschien heeft het God goed gedacht om deze preek niet te laten opschrijven, zodat we zelf op onderzoek zouden gaan om het zelf te ontdekken in het Oude Testament. En ik daag jullie er natuurlijk toe uit om de komende dagen, de meeste mensen zijn vrij, een heel lang weekend van 3 dagen, en gaan graven in het Oude Testament, Jezus te vinden. Jezus begint dus met de geboorte in Bethlehem. Hij ligt in lang, zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. En u Bethlehem Ephrata lezen we in Micha, wat we net ook al zagen. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Andere vertalingen zeggen, altijd al geweest, van eeuwigheid, uit de voortijd, uit de dagen van eeuwig. Hij is er altijd geweest. Hij is ook, aan God is geen begin. En dat is, ik vind dat niet te snappen. God heeft geen begin, maar ook Jezus. En in Spreuken lezen we, dat is poëtisch. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken, van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was, toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Jezus was er voor de tijd. En de Joden snappen dat ook niet. En Johannes leest dan, Abraham uw vader verheugde zich en sterk op, zegt Jezus tegen de Joden. Abraham uw vader verheugde zich en sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Dus dan weten we ook weer waar het 50 vandaan komt. Niet dat jullie dat niet wisten, maar daar ga ik vanuit. Dus dat komt uit de Bijbel. Een maagd zal zwanger worden. Die koning weigert een teken en dan zegt God door middel van de profeet, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. God met ons. En in Matthäus lezen we dat ook. Als Jozef droomt, hij wil Maria verlaten omdat hij in de gaten heeft dat ze zwanger is en om haar niet te schande te maken, wil hij heimelijk vandoor gaan. Dan komt de engel in een droom bij hem. En zegt, dit is gebeurd omdat het geschreven is. En u zult hem de naam Emmanuel geven. God met ons. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het licht van de wereld. Nou, zien we weer in de Matthäus, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, voor hen die in het land van de schaduw van de dood is een licht opgegaan, een licht tot verlichting ook van heidenen, wat Simeon later zal zeggen. Hij is de zoon, ik zal hem tot de vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Jezus is de Zoon. In Kronieken lezen we dat al. Ik zal hem tot de Vader zijn en hij zal mij tot de Zoon zijn. En mijn goede tierenheid zal ik niet van hem wegnemen. Ook in de psalmen, psalm 2. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn Zoon. Ik heb u verwekt. Waarom is dit allemaal belangrijk? Het lijkt een beetje op een Bijbelstudie. Maar het is ontzettend belangrijk als ze Joden ontmoeten, dat we kunnen zeggen, kijk, hier staat dat Jezus de Zoon is. God zegt dat zelf. Maar ook waar we steeds meer mee te maken krijgen, als we moslims ontmoeten, dan voor hen is Jezus wel een profeet. En dan kunnen wij, als je dan weet van, oh kijk, maar hier staat, hij is de Zoon. Want voor hen heeft God geen zoon. En voor ons is Jezus de Zoon. En Jesaja zegt er ook, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de zoon van de Allerhoogste zal die genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. In de Hebreeënbrief lezen we dat ook. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ik zal voor hem tot de vader zijn en hij zal mij tot de zoon zijn. En als we dan denken, nou oké, dat staat er allemaal geschreven. Dan zegt God het zelf, als Jezus op deze aarde is, om dit allemaal te bevestigen. Een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En niet één keer, dat doet hij twee keer. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is degene waarvan ik gezegd heb in het paradijs: dit is het zaad van de vrouw. Dit is mijn zoon. We komen steeds dichterbij. De engel bij Zacharias. En Zacharias die het niet gelooft. Maar Johannes, die ook wel als Elia wordt genoemd, die de weg van Jezus mag gaan bereiden. Het volk mag klaarmaken voor de ontvangst van de Messias. En zijn boodschap was: bekeer je, bekeer je. Waar Jezus ook mee verder gaat. Die tekst zagen we net ook, de laatste tekst van het Oude Testament. Johannes die zegt: ik doop je wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is groter dan ik, sterker dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan denk je, die Johannes, die daar zo vol vuur over Jezus weet te vertellen, en als je hem aanziet komen, dan weet hij gewoon: dat is Jezus. Dan zegt hij: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar dan komt hij in de gevangenis en dan heeft hij zijn twijfel. En dan stuurt hij zijn discipelen naar Jezus om te vragen: heb ik het nou goed gehad? Bent u het die komen zal? Of wacht ik toch op een ander? En Jezus zegt niet: ga maar zeggen, je had het wel goed hoor, ik ben dat wel. Nee, Jezus zegt: kijk, vertel hem wat er gebeurt. Nou, dat zijn de tekenen van het koninkrijk. De zieken worden genezen, de blinden mogen zien, de doven horen. En ook Johannes, zo'n groot profeet, die heeft zijn momenten van twijfel. Dan komt de engel bij Maria en zegt: u zult zwanger worden en een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Ook in Jeremia zien we die voorzegging: dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht doen en gerechtigheid doen op de aarde. Dus de wijzen die we net al zagen, die komen omdat ze zijn ster hebben gezien. En ook dat was al voorzegd. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. En de koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem buigen. En alle heidevolken zullen hem dienen. Dat is nu nog niet helemaal het geval. De Satan troont nog op deze aarde. En hij weet dat zijn tijd kort is. En als we om ons heen kijken, dan zijn we ver van het koninkrijk van God op deze aarde. Maar het is niet in uiterlijk vertoon wat Jezus op verschillende keren heeft gezegd. Als we daarna kijken, er zijn natuurlijk bewegingen die zeggen: wij moeten zien dat we de koninkrijk weer uitbreiden op deze aarde, zoals Jezus daaraan begonnen is. En alle regeringen moeten daaraan meewerken en dan uiteindelijk zal het lukken. Ja, peace and security, dat is de slogan van vandaag. En natuurlijk in het kader van het kerstfeest sluit het wel mooi aan: vrede op aarde. Maar dat is niet die vrede. die Jezus bedoelt. Het koninkrijk is in jullie. In jullie midden. Hij stond in hun midden. Maar ook het koninkrijk is in ons. En die vrede op aarde, die... De vlinder is er. Die vrede op aarde, die... Daar kunnen wij aan bijdragen. Maar het is belangrijk dat we eerst die vrede in ons eigen hart hebben. Want alleen van daaruit kunnen we die vrede uitdragen. Al die andere vormen die de Verenigde Naties allemaal proclameert, die zullen niet die vrede bewerken. Ja, straks onder de antichrist. Dan zal er een periode van vrede komen. Maar het is niet de vrede waar Jezus over spreekt. Die rust en die vrede, die kan alleen Hij geven. Dat we mogen weten dat we uit het rijk van de duisternis, waar we in zijn, overgezet zijn in het rijk van het licht. In zijn rijk, want Hij is het licht van de wereld. Hij verzoent onze zonden. Wat God tegen Adam en Eva zei: ik heb gezegd, dit is het einde, maar het is niet het einde. Ik maak weer een nieuw begin. Maar anders dan jullie hadden gedacht. We zijn al na kerst. Maar Simeon was dus... Er waren best wel veel mensen die hoopten op de komst. Alle Joden hoopten op de komst van de Messias. Maar die het ook zagen toen het werkelijk gebeurde. En Simeon was er één van. En die zegt... Want nu laat u Heer uw dienstknecht na in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij wist vanuit de geschriften, vanuit Mozes, de profeten en psalmen, dat Jezus zou komen. En toen hij hem zag, wist hij, dit is Hij die komen zou. En daarom kan ik nu gaan in vrede. Kan ik nu gaan naar mijn God. Tot het licht, dat herhaalt Simeon ook, tot het licht van de heidevolken. Ja, wat steeds ook weer terugkomt is dat ook voor de heidevolken, het is niet, de Joden hebben natuurlijk, Jezus is geboren uit de Joden. Joden is het volk van God. Hij heeft een speciaal doel. Hij heeft hen gekozen. En door alle eeuwen heen houdt hij hen vast. Ook nu. Want ze hebben een belangrijke taak. Zij moesten deze boodschap van heil brengen aan de wereld. Daar zijn ze in het begin ook heel actief mee bezig geweest. Want de evangelisatie in de beginjaren werd gedaan door de Joden. Alleen maar, later is dat overgenomen. Maar de eerste gemeenten zijn allemaal gezicht door de Joden. Dus ze hadden een taak opgevat en ook uitgevoerd. En dat was ook het doel van God, zodat de hele wereld zou weten dat Jezus Christus is gekomen om zondaren te verlossen. Ook Anna was een van die mensen die Jezus verwachtte. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus tot allen. Dat incluseert ook dat er meerdere waren die de verlossing verwachten. We zijn in verwachting van zijn eerste komst. Niet echt, maar morgen is dan officieel de 25e. Maar die eerste komst, die heeft tot gevolg dat hij aan het kruis gaat. Dat hij is gestorven, maar dat hij ook is opgestaan. En nu zijn we in verwachting van zijn komst om ons te halen. Als de gemeente wordt opgenomen. En dat kan spoedig zijn. We weten niet de tijd en het uur. Het is ook goed. We weten alleen God de Vader. Wanneer het moment daar is. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Dat we klaarstaan. Zoals die maagden die een lamp om branden hebben. Dat we wel bezig zijn met alles wat ons bezighoudt in deze wereld. En dat kan heel veel zijn. Maar dat onze focus is op als hij komt, Ik ben klaar. Ik laat alles vallen. Dat is geen probleem. Ik ben weg. En ik hoop. In die films dan zie je wel eens van die plaatjes ook van kerken. En dan een deel van de banken is leeg. En een deel is niet leeg. Dat is eigenlijk heel triest. Stel dat nu die opname. Het kan. Het kan elk moment gebeuren. En dus niet om angst aan te jagen. Maar gewoon wees bereid. Maar stel dat er. Dat u dan zou blijven zitten. Ga dan nog vandaag naar Jezus. En zeg ik. Ik weet het niet, Heer, maar. Ik wil mijn leven aan u geven. Neem mijn leven. Zodat als het moment is, en het zou gebeuren op een zondagochtend, dat de kerk helemaal leeg was. Dat we allemaal bij hem mogen zijn. En dan waar ik mee begon was dat, voor sommige mensen is dit best wel een donkere periode. We hebben natuurlijk de kortste dagen voor kerst, dus dat noemen we ook wel de donkere dagen voor kerst. En de dagen worden steeds korter. Nou, we zitten nu een beetje op een kantelpunt. En na de kerst worden de dagen weer iets langer. 2 minuten per dag. In het begin zie je dat nog niet zo goed. Maar in januari begin je al meer te zien. Het wordt iets langer licht. Dus dan voelt het alweer iets beter. Januari is voor veel mensen ook zo gauw mogelijk. En die rommel van kerst weer uit huis. We beginnen weer helemaal opnieuw. Nou, het is gewoon een volgende dag. En het is een ander cijfertje. Maar het leven gaat gewoon weer door. Maar er zijn dus mensen die niet in verwachting zijn, maar die wel wachten. Want als je als eenzame buurman of buurvrouw, kun je niet in verwachting zijn van de komst van iemand uit de gemeente Bethel, uit Hattem. Want er is niet een reden om dat aan te nemen als een zekerheid. Dat weet je niet. Maar ik denk dat het wel goed is als ze nu ergens in uw omgeving iemand is waarvan je denkt, nou, kom eens, erg eenzaam zijn. Of die is altijd alleen. Of die heeft met de kerst niemand. En laten we bij al onze gezelligheid, al onze vrienden, familie, bijeenkomsten, ook kijken of we ergens iemand zien die wacht op licht. Een bezoekje, liefde, aandacht, knuffel, iemand om mee te praten. Sommige mensen die spreken het eerst als degene. Vroeger mijn oepo die had eten van, ja, tafeltje, dekje heette dat of zo. En dan die bezorger, dat was dan ook een sociaal talk voor veel mensen die alleen waren. En daar kwam die. En dan zei hij wel, daar open niet, want die woonde bij ons. Dus die had wel aanspraak. Ik kom bij mensen en die zeggen, nou, dit is de eerste keer dat ik iemand spreek deze dag. De eerste keer dat ik mijn stem gebruik. Weet je? Van, oh, goedemorgen, goedemorgen. Weet je? En zo zijn er veel mensen. Nou, laten we deze kerst in het teken zetten van dat we, kijken, niet gezellig samen zijn met ons, die we kennen, maar ook dat we ook kijken naar die ander die dat niet allemaal heeft. Die wacht. Misschien wel wacht op u. Misschien wel wacht op jou. En dan, ik heb geprobeerd om iets meer van Jezus te laten zien vanuit het Oude Testament. Dat hij het licht is, dat hij de Zoon is, dat hij de Koning is. Dat hij de Vredevorst is. Maar als je Jezus niet kent, als hij niet jouw persoonlijke Heer en Verlosser is, ga dan vandaag naar hem toe en geef je leven aan hem. Beleid je zonde en hij zal je vergeving schenken. Er is niemand die tot hem komt die hij niet zal aannemen. Ieder die tot mij komt, die zal ik aannemen, zegt hij. Amen. Zullen we samen danken? Heer God, trouw Vader, Heer Jezus, we komen samen bij u. We willen u danken voor deze morgen, voor deze dienst. Dank u voor uw woord, wat we mochten openen. Er is zoveel geschreven wordt over u, Heer Jezus. Het Oude Testament, wat vol is van verklaringen van uw komst, van verklaringen van uw lijden en sterven, van wie u bent en wat u zou gaan doen, dat u het plan was om de wereld te redden nadat de wereld in de zonde was gevallen en overgeleverd was aan de vorst van de duisternis. U hebt het niet laten gebeuren, Heer, maar u hebt wel een plan gemaakt. En daar denken we nu aan in deze periode, dat u de eerste keer naar deze wereld bent gekomen. Niet in andere verschijningsvormen, maar voor de eerste keer om het menselijke vlees aan te nemen. Om geboren te worden als een echt mens. Echt te leven als een mens. En ook echt te sterven als een mens. En daarmee het offer te brengen wat voldoende was voor de zonden van deze hele wereld. Heer, dank u wel daarvoor dat we daar in deze tijd bij stil mogen staan. Heer, wilt u ons daardoor bemoedigen dat we ook weer deze blijde boodschap als blij mogen ervaren. En dat we dat ook mogen uitdragen. Dat wij ook het licht in deze wereld mogen zijn. Waar zoveel duisternis is, waar zoveel onrust is, waar zoveel oorlog is. Maar wij die de vrede mogen hebben in ons hart, die rust en vrede, dat we die uit mogen dragen in deze wereld. We prijzen daarvoor uw naam, Jezus. Amen.